Johannes hoofdstuk 11 is het langste gedeelte in het Johannes-evangelie. Nacht, natuurlijk de tafelgesprekken vanaf hoofdstuk 13 tot aan hoofdstuk 18. Maar het is het teken die het ruimst omschreven wordt, althans, zoals we dat zo gewoon zijn, bij de apostel Johannes, is dit teken weliswaar de aanleiding voor gesprekken, zowel voorafgaand als, in dit geval minder nadien, maar zeker voorafgaande gesprekken. En alhoewel Lazarus de man in kwestie is die opgewekt wordt, is hij eigenlijk niet zozeer de figuur die aan bod komt in dit gedeelte, maar veeleer discipelen, waarmee de Heer Jezus in eerste instantie spreekt, en nadien Martha en Maria. En daar draait het hem grotendeels om in Johannes hoofdstuk 11. Johannes hoofdstuk 11, dat samen eigenlijk met Johannes hoofdstuk 12 het overgangsgedeelte vormt. We hebben al gezien, vorige week zijn we daarmee geëindigd, dat aan het eind van hoofdstuk 10, we net zoals in het begin van hoofdstuk 1, het getuigenis vinden van Johannes de Doper. Het evangelie opent eigenlijk daarmee met het getuigenis van Johannes de Doper en het gedeelte van de bediening van de Heer Jezus, Galilea en Judea, sluit af hier in vers 41 met opnieuw het getuigenis van Johannes de Doper. En daarmee hebben we eigenlijk, zoals we al aangaven vorige week, een insluiting waarmee dit gedeelte volledig afgerond is. Het publieke werk van de Heer Jezus, het publieke getuigenis, zijn bediening is, zeg maar, grotendeels afgelopen. Want de opwekking van Lazarus, alhoewel dat natuurlijk een aantal mensen daarvan getuigen zijn, is eigenlijk in principe niet echt een publiekelijk teken. Het is gewoon omdat er veel mensen zijn, omdat blijkbaar Maria heel wat mensen kent. En deze mensen, zoals ik al vorige week aangegeven heb, deze mensen zijn geen sukkelaars, ze zitten er goed warmpjes in. En deze mensen zijn heel gekend. Je mag niet vergeten dat niet voor iedereen zomaar mensen uit Jeruzalem kwamen afgezakt om in die rouwperiode na de begrafenis, want je moet weten, Lazarus is ondertussen al 4 dagen begraven. Iemand wordt op dezelfde dag begraven als zijn sterfdag, dezelfde dag. Dus, en er zijn steeds nog altijd heel veel mensen aanwezig om samen met Martha en Maria te rouwen. Dat rouwproces duurde ongeveer, het grote rouwproces, 8 dagen, het publieke rouwproces. En het meer verborgen rouwproces dan voor de nauwste familie, in dit geval Martha en Maria, 30 dagen. Dus het feit dat er heel wat mensen kwamen afgezakt van Jeruzalem om met hen te rouwen en hun sympathie te betuigen, laat zien dat deze mensen wel heel veel aanzien genoten. En dat is wel, dit wel heel voorname mensen waren, die financieel heel kapitaalkrachtig waren, dat blijkt ook, als je gaat zien in hoofdstuk 12, wie kon er zich permitteren van een fles Nardus mirre uit te gieten, die een jaarloon kost. Dat alleen al is een heel kostbaar bezit, en dat betekent dat deze mensen toch wel behoorlijk gehoed zijn, financieel behoed zijn. Dus met hoofdstuk 11 en hoofdstuk 12 hebben we eigenlijk een scharnierpunt, want vanaf hoofdstuk 13 beginnen dan eigenlijk al de tafelgesprekken, zeg maar, waar Johannes heel veel aandacht aan besteedt, die voorafgaan aan de arrestatie en de kruisiging van de Heer Jezus. En het zijn juist hoofdstukken 11 en 12 die als scharnierpunt ook een belangrijke rol spelen in de aanloop van, zeg maar, het lijden en het sterven van de Heer Jezus. Want zoals we gelezen hebben, zien we dat de opwekking van Lazarus de directe aanleiding is waarop de leiders van het volk samenkomen en zeggen, en nu, van wat gaan wij nu doen? Waarop men eigenlijk beslist en een complot smeet, zeg maar, om Jezus uit de weg te ruimen. Dat hebben we heel duidelijk gezien. En in hoofdstuk 12, waar we dan de zalving van de Heer Jezus zien door Maria, in hoofdstuk 12 ook daar zien we, het is heel opmerkelijk, maar het huisgezin van Martha, Maria en Lazarus speelt eigenlijk in die laatste fase een heel cruciale rol. Zoals we zien, Lazarus opwekking met het oog op het definitieve samenzwering en het complot. En de zalven in Bethanië vormt eigenlijk de aanleiding waarop Judas besluit om Jezus over te leveren. Heel opmerkelijk dat het gezin dat zo de Heer Jezus, of de familie beter gezegd, dat de Heer Jezus zo genegen is, zo'n cruciale rol ook speelt, althans, in het Johannes-evangelie toch wordt het heel sterk benadrukt, ten aanzien van hetgeen de Heer Jezus zal overkomen, wat met hem zal gebeuren. Nu hebben we gezien dat de Heer Jezus op het moment dat hij dit bericht krijgt, in Bethanië is. Dat is ongeveer 150 kilometer van Jeruzalem vandaan. En we zien van meet af aan in hoofdstuk 11, vers 1, dat Johannes naar goede gewoonte opnieuw al informatie verstrekt, waarvan eigenlijk nog, die eigenlijk nog niet aan bod gekomen is. Want hij spreekt over Maria, die de Heer met balsem heeft gezalfd en zijn voeten met haar haar afdroogt, met haar haren afdroogt. Dat komt pas het volgende hoofdstuk aan bod. Dus enerzijds kan je zeggen van, kijk, Johannes houdt er al rekening mee dat deze mensen bekend zijn. En anderzijds zie je ook, en dat hebben we al vaak gezien in het Johannes-evangelie, dat Johannes daarmee heel duidelijk aangeeft hoe zijn evangelie één geheel vormt en hoe de gedeelten heel kort op elkaar aansluiten en hoe dit ook geschreven is om meerdere malen te lezen. Want als je dit voor de tweede of de derde keer leest, dan ga je veel beter de verbanden zien. En daarom maakt hij ook deze opmerkingen. Dus het is een heel bijzonder goed geschreven evangelie, met heel veel klemtonen erin en duidelijk geschreven om meerdere malen te lezen, met heel veel diepgang in. En we zien dus dat Lazarus, we weten niet, maar blijkbaar toch wel aan een ziekte leidt die uiteindelijk de dood tot gevolg zal hebben. En dat is de reden waarom dat de zusters een gezantschap sturen naar de Heer Jezus met de boodschap: Heer, zie, hij die u lief hebt is ziek. De bedoeling van de zusters was natuurlijk om de Heer Jezus erbij te roepen om hun broer te genezen. Dat is overduidelijk. Ik denk dat je daar niet ver moet achterzoeken. Maar het laat ook zien dat deze mensen, althans Lazarus, hier bijzonder genoemd wordt als iemand die door de Heer Jezus geliefd is. En ik vind dat wel heel bijzonder. Ook Johannes, de schrijver van het evangelie zelf, noemt zich degene die geliefd is door de Heer Jezus. Daarom hebben sommigen ook gemeend dat Lazarus de schrijver is van het vierde evangelie. En dat dit een en dezelfde persoon is. Maar dat is totaal buiten de kwestie. Maar goed, wat ik wou zeggen is dit, dat toch heel wat mensen, hè, we hebben hier twee in één evangelie genoemd, zich nadrukkelijk geliefd wisten door de Heer Jezus. En dat betekent dat zijn genegenheid voor mensen toch wel overduidelijk door die mensen ook in kwestie zelf echt ook gesmaakt werd en geproefd werd. En dat de Heer Jezus deze mensen een gezelschap echt ook op prijs stelde. En dat geeft een bijzondere vertroosting als je weet dat je ook geliefd, zo bijzonder geliefd bent door de Heer Jezus, dat hij ook voor jou bereid is om zijn leven te geven. Want uiteindelijk, wat laat de Heer Jezus zien in dit laatste teken en deze bijzondere climax, wat hij uiteindelijk zelf gaat doen? Dit teken demonstreert dat hij inderdaad de macht heeft over de dood. Dat hij degene is die leven in zichzelf heeft en die het leven, zeg maar, kan geven aan een ieder die tot hem komt. Dat is de ultieme demonstratie. Want je moet weten, voor ons is het natuurlijk belangrijk dat we ons een beetje vergewissen van die achtergrond. Op zich al, dodenopwekking is in het Oude Testament al een zeldzaamheid. Hè? Buiten Elisa en Elia. En dan nog iemand die in het graf gegooid wordt van Elisa. Die vind je niemand verder die uit de doden wordt opgewekt. En ook in het Nieuwe Testament zijn er niet zoveel dodenopwekkingen. Hè? Dochtertje van Jairus, de jongeling in Nain. En daar houdt het zowat mee op, als ik me niet vergis. Buiten Lazarus natuurlijk. Dus dat op zich was al een uitzonderlijk zeldzaam iets. Maar voor elke Jood die in de opstanding geloofde, die in de opstanding geloofde, zag, en dat bedoel ik met de definitieve opstanding, zag in een dodenopwekking de zekerheid dat de dodenopstanding zou plaatsvinden. Want voor hen was dit het duidelijke teken, de openbaring van God zijn heerlijkheid, dat hij bij machte is om wat dood is tot leven te wekken. En voor hen altijd het ultieme bewijs en de zekerheid dat de dodenopstanding in de toekomst, en op de laatste dag, zoals hier ook gezegd wordt, door Martha, die en samen met haar zuster ook beiden in de opstanding van de doden geloven, een feit is. Dus voor hen was dit het ultieme teken. Daarom is het ook de climax. Als Jezus op zo'n bijzondere wijze Lazarus uit de dood doet opstaan, is daarmee overduidelijk bewezen dat Jezus, de Zoon van God, de Messias is. Dat is het onomstotelijk bewijs. Vandaar is het ook de climax. En dat is ook wat Martha ook duidelijk zegt. Als Jezus vraagt aan haar, als hij zegt, ik ben de opstanding en het leven. Geloof je dat? Dan bedoelt de Heer Jezus niet zozeer van te zeggen, geloof je dat ik de opstanding en het leven ben? Maar bedoelt hij te zeggen, Martha, je gelooft in de opstanding van de doden. En ze geeft het ook zelf aan. Ik geloof dat mijn broer zal opstaan. Maar ben je ook bereid, is de Heer Jezus zijn vraag, om die opstanding niet enkel als een feit, een gebeuren te zien in de toekomst, die zal geschieden, maar ben je bereid om die opstanding in verbinding te zien met mij, heel persoonlijk. En dan zegt ze, ja, ik geloof dat je de Messias, de Zoon van God bent. Met andere woorden, inderdaad, jij bent voor mij de Messias, en als de Messias ben jij inderdaad die persoon door wie de opstanding zal gebeuren. Want die link legt ze wel. Ze ziet de opstanding als een feit in de toekomst, en ze ziet dat de Messias die persoon is die verantwoordelijk zal zijn voor die opstanding. Dus legt ze de link met Jezus en gelooft ze inderdaad dat Jezus inderdaad de Messias is, de Zoon van God, die opstanding zal verrichten. Dat betekent nog niet dat ze direct gelooft dat haar broer nu zal opstaan uit de dood. Voor hen was dat iets totaal ongelooflijk, de opstanding, zeg maar, zou sowieso aan het eind gebeuren, en dat haar broer nu zou opstaan. En dan bedoel ik opstaan in de zin van opstanding van de eindtijd. Dat was voor haar totaal ondenkbaar, want ze zag een opstanding altijd als een geheel. Natuurlijk weet ze nu dat Jezus uit de dood zal opwekken, dat hij gewoon weer tot leven wordt gewekt. Dus je moet niet meteen denken dat ze al direct gelooft van kijk, nu gaat Jezus naar het graf en hij zal mijn broer opwekken. Integendeel, want we zien meteen dat zij nota bene is die zegt, kijk maar eens goed, dat wil ik er meteen ook al bij zeggen. Martha zegt in vers 39, Martha de zuster van de gestorven zei tot hem, Heer, hij riekt al, want hij is daar 4 dagen. Ja, je moet je eens inbeelden hoe dat ze dat tegenaan keken. Dus ze begraven iemand dezelfde dag, omdat in het oosten in dat klimaat iemand heel snel begint te ontbinden. Daarom doen ze ook overvloedig balsem bij, niet om iemand zijn lichaam te bewaren, maar voor de stank. En dus, hij is al bezig aan het ontbinden, dat is overduidelijk. En Jezus vraagt, ga ik je dat graf open doen? Begrijpen dat het overkomt van, hoe kan je iemand eigenlijk meer onteren? Want hij is niet meer om aan te zien, Lazarus. Hij is dan in staat van ontbinding. Dus hij is verontwaardigd dat Jezus vraagt om het graf open te maken. Dus zij heeft totaal niet gedacht dat Jezus hem op dat moment zal doen opstaan. Dus zie je, je moet de dingen goed nuanceren. Ze gelooft in de opstanding en ze gelooft dat dit door de Messias zal gebeuren en ze gelooft dat Jezus de Messias is. Maar daar stopt het ook. Dus dat is heel belangrijk om te zien dat zij in eerste instantie de Heer Jezus, om terug te keren tot vers 3, dat zij de Heer Jezus erbij roepen om, omdat het feit dat hun broer ziek is en dat ze willen dat hij hem zal genezen. Nu de Heer Jezus, als hij dit hoort, zegt er meteen bij: deze ziekte is niet tot de dood, maar ter wille van de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor wordt verheerlijkt. Dus net zoals bij de genezing van de blindgeborene, mag je dit hier niet verkeerd opvatten. Het betekent niet dat God moedwillig Lazarus laat sterven om uiteindelijk verheerlijkt, om zichzelf dan te verheerlijken door de opwekking van Jezus Christus. Ja? Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat de dood van Lazarus, zijn overlijden, niet het einde is. Maar juist het middel waardoor God zijn Zoon zal verheerlijken. Maar zoals we gezien hebben in Johannes hoofdstuk 5, is God er alles om te doen, God de Vader is alles om te doen, dat de Zoon geëerd wordt zoals de Vader geëerd wordt. En de bedoeling is van meet af aan heel duidelijk. De Vader zal de Zoon eren door middel van de opwekking van Lazarus. Dat staat hier al van meet af aan vast. Dus dat weet Jezus sowieso al. Dat dat de bedoeling is. Goed vasthouden dat punt. Belangrijk later bij de ontwikkelingen en het verdere gebeuren. Maar Johannes zegt er meteen bij in vers 5: Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Waarom zegt hij dat nadrukkelijk? Omdat je totaal niet zou misbegrijpen wat er nadien komt. Want sommige vertalingen, Telos heeft dat gelukkig correct vertaald, maar sommige vertalingen hebben dat niet zo vertaald, omdat het anders een heel opmerkelijk iets is. Maar Johannes wil dat we niet verkeerd begrijpen. Het feit dat Jezus, in vers 6 lezen we, toen hij dan hoorde dat hij ziek was, bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Dus het lijkt erop alsof Jezus moedwillig wacht. En het is ook zo. Maar dat doet hij niet omdat de ziekte van Lazarus hem koud laat, want dat zou je kunnen concluderen. Ja, hij was tegen rusten dat hij ziek is. En sommigen hebben er ook tegenop opgeworpen van dat Jezus in dat geval eigenlijk verantwoordelijk is voor de dood van Lazarus, want hij blijft waar dat hij is. Maar dat is heel kort door de bocht geredeneerd, punt 1. Moet Jezus eigenlijk daar naartoe gaan om Lazarus op te wekken? Om hem te genezen. Dat is een overduidelijk bewijs dat hij op een machtswoord spreekt en het gebeurt. Hoe ver die afstand ook is, of dat nu 50 kilometer of 150 kilometer is, speelt allemaal geen rol. Dat is 1. Ten tweede, als we de rekening mee houden dat die afstand 150 kilometer is, dan doen mensen daar 4 dagen over om die tocht te voet te maken. 40 à 45 kilometer per dag. Dus, als Jezus geen 2 dagen wacht, maar direct vertrekt, hoe lang is Lazarus dan al overleden als hij aankomt?
2 dagen.
2 dagen, hè? Als hij aankomt, nu wacht hij 2 dagen, en hij arriveert, en Lazarus is al 4 dagen begraven, dus hij is al 4 dagen overleden. Dus als hij niet wacht, en direct vertrekt, is hij ook al gestorven. Dus dat is hier helemaal het punt niet. De reden waarom de gerezen nog 2 dagen wacht, is een andere reden. Niet, zeg maar, om Lazarus te laten sterven, want hij sterft al voordien. Ja, dat blijkt ook uit de reactie die later komt. Maar goed, straks moet ik terug aan herinneren. Er zit er zoveel in. Ik moet zien dat ik niet de draad verlies. Maar toen hij dus dan hoorde dat hij ziek was, bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. En dat doet hij uitdrukkelijk omdat hij Martha en haar zuster en Lazarus liefheeft. Want uiteindelijk moest, en dat zegt hij ook, ik ben blij dat ik er niet was, zegt de Heer Jezus, later tegen zijn discipelen. Waarom zegt hij dat? Om de heel eenvoudige reden, moest hij er geweest zijn, dan zou hij hem genezen hebben, bij manier van spreken. Maar het feit dat hij er niet is, kan hij nog veel meer God verheerlijken door wat er zal gebeuren met Lazarus, dan dat hij hem gewoon genezen had. En is het nog een veel groter getuigenis tot eer en heerlijkheid van God en ook ter versterking en bemoediging, want je moet eens inbeelden wat voor een bemoediging dat dan moet geweest zijn voor de apostelen. Misschien op het moment zelf hebben ze dat niet zo direct gerealiseerd, maar nadien, en ook voor Maria en Martha, welke bijzondere vertroosting moet dit geweest zijn, ook voor hen, zelfs al is hun broer later dan teruggestorven, welke geweldige zekerheid en troost moet dit niet gegeven hebben voor hen, en ook voor Lazarus. Zal zijn leven nog ooit hetzelfde geweest zijn? Denk ik. Ik denk dat Lazarus vanaf dat moment heel anders zal geleefd hebben. Ja. Maar goed, dat allemaal terzijde. Maar om maar duidelijk te schetsen van hoe belangrijk dat dit ook is voor deze mensen zelfs en ook voor de discipelen. Ja. Want hij zegt tegen hen, na die twee dagen, daarop zei hij hierna tot zijn discipelen, laten we weer naar Judea gaan. De discipelen staan dan niet zo voor te springen om terug te keren naar Judea. Want ze zeggen er meteen, in reactie op Jezus' woord zeggen ze meteen, Rabbi, onlangs trachten de Joden u te stenigen, en had u weer daarheen? Met andere woorden, ditmaal, daarmee bedoelen ze, die steniging was de laatste keer op het feest van tempelwijding, ja. Nu, tussen het feest van de tempelwijding en deze gebeurtenis zit ongeveer 2 maanden. Dus het is nog, het ligt nog heel vers in het geheugen. En het laat ook zien hoe te nauwer nood, tussen aanhalingstekens en bij manier van spreken, maar hoe te nauwer nood de Heer eigenlijk ontkomen is aan die steniging. Want de Heer had al dikwijls in oude schoentjes gezeten. Maar hier zeggen ze er toch wel met nadruk bij van nu terugkeren, dat betekent zeker dat het valikant afloopt. Dus hier kunnen we eigenlijk peilen hoe ernstig dat de situatie al op dat moment is. En het is ook vanuit die context dat je moet begrijpen wat de Heer Jezus ook zegt. Jezus antwoordde, zijn er niet 12 uren in de dag? Als iemand overdag wandelt, struikelt gij niet, omdat hij het licht van deze wereld ziet. Maar als iemand 's nachts wandelt, struikelt hij, omdat het licht niet in hem is. Eerst en vooral, Jezus zegt, zijn er niet 12 uren in een dag. Ja. De dag werd ongeveer in 2 gedeeld, want zoals ik al aangaf, bij andere gelegenheid, 's nachts werken er maar heel weinig mensen. Hè. Wachters, en zij die bij de schapen moeten waken. Maar daarbuiten werkt niemand. Alleen overdag. En natuurlijk 12 uur, dan moet je niet op vastpinnen, want de dagen korten en verlangen naar volgens het seizoen. Dus, maar een dag duurde ongeveer gemiddeld 12 uur, waarin er werd gewerkt. En de Heer Jezus duidt met die tijdspannen aan de tijd dat hij zelf heeft om te werken. Het is nog altijd dag. De dag is wel ver gevorderd, hij is aan het eind van zijn bediening, maar het is nog altijd dag. En zolang het dag is, kan er hem niets overkomen. Niets. Maar er zal een moment komen dat de nacht zal aanbreken. En die nacht zal inderdaad aanbreken op het moment dat de Heer Jezus uiteindelijk komt te sterven. Maar nu is het dag. En de discipelen wandelen bij het licht der wereld. En hen kan ook in dat opzicht niets overkomen. Ze kunnen niet struikelen, ze kunnen niet ten val komen, zolang de Heer Jezus bij hen is. Dat geeft hij ook aan. En hier zie je ook hoe dat de Heer Jezus in alles zijn discipelen betrekt. Hoewel dat hij zelf straks zal zeggen van, ik zal hen opwekken, zie je toch dat de Heer Jezus in dit alles zijn discipelen meeneemt en deze dingen samen met hen, als het ware, beleefd en samen met hen al deze dingen laat zien en hen duidelijk betrekt bij zijn werk. Alhoewel dat ze hier zeg maar, eigenlijk niets specifieks doen, maar toch ziet de Heer Jezus hen als duidelijk betrokken bij alles wat hij doet. Dus het licht van de wereld is hij zelf en nu nog schijnt het licht van de wereld altijd. Het is dag, hij is bij hen. En daarom is dit ook een aansporing om van dat ligt zolang ze het kunnen genieten om er ook van te profiteren. Want de tijd zou nog heel kort zijn dat ze samen waren. En je kan je inbeelden, als je weet dat je na, dat je door de Jezus getraind wordt voor een opdracht, want dat hadden ze ook wel door, hoe en wat die opdracht zou zijn, dat konden ze niet zo goed plaatsen, maar ze wisten wel dat de Jezus hen aan het voorbereiden was. Maar het was allemaal onduidelijk, hè, voor hen, maar ze hadden er wel enig idee van. Dus, wat de Jezus ook aangeven, het is nu nog de moment om dat je voordeel uit te halen, zolang het licht ook bij hen is. Ja? Maar als iemand 's nachts wandelt, struikelt hij omdat het licht niet in hem is. Ze hebben het licht niet in zichzelf. En wanneer de gereden zal gearresteerd worden en het licht uitgaat bij manier van spreken, dan zie je dat ze allemaal struikelen en allemaal ten val komen. Allemaal. Allemaal lopen ze weg. Allemaal laten de gereden in de steek. Iedereen is compleet uit zijn lood geslagen. Iedereen is, zeg maar, verslagen ook wanneer de Jezus gekruisigd wordt. Alleen, maar zijn, wanneer hij opgestaan is en zichzelf aan hen openbaart, dan pas komt de blijdschap terug en wijkt die verslagenheid en die hopeloosheid voor hoop. Maar, in die tussenperiode, zijn ze echt compleet wanhopig en compleet uit hun lood geslagen, totaal het noorden kwijt. En zijn ze eigenlijk allemaal gestruikeld. Dit sprak hij, en daarna zei hij tot hen, onze vriend Lazarus, slaap. Zie je hoe duidelijk dat de Heer Jezus ook aangeeft van, kijk, mijn bediening is nog niet ten einde. En nu spreekt hij recht toe, recht aan, onze vriend Lazarus, slaapt. Misschien zeg je, hij spreekt toch niet recht uit, hij zegt dat hij slaapt. Maar slapen was, zowel in het Oude Testament, vooral, kijk maar eens in Koningen en Kronieken, een heel gewone manier om aan te duiden dat iemand gestorven is. Ja. Dat is niet abnormaal. Het is ook geen speciale naam die Jezus gebruikt en die dan later door de christenen is overgenomen. Nee, het is ook in het Oude Testament een gebruikelijke manier van aan te duiden dat iemand gestorven is. Alhoewel, kijk maar ik ga heen om hem uit de slaap te wekken. Natuurlijk begrijpen zij dat niet. Als Jezus spreekt over een slaap en hij zal hem wakker maken, ja, dan denken zij niet dat hij dood is en dat Jezus hem gaat opwekken. Alhoewel, Jezus al dodenopwekking heeft gedaan. Denken ze daar nog niet aan. Dus zie je ook hoe traag dat de discipelen zijn in het begrijpen en hoe traag wij mensen zijn, want wij zijn geen haar rapper, om de Heere te begrijpen en wat dat hij doet. De discipelen dan zeiden tot hem, Heer, als hij slaapt, zal hij gezond worden. Met andere woorden, als hij toch slaapt en hij gezond zal worden, dan moeten wij die naar hinder. Ze waren al op hun gemak, dat ze niet moesten gaan, als het zo is. Ja, als hij toch beter wordt, is het niet nodig om gevaar te lopen. Maar zij zijn natuurlijk bang. Het is niet alleen de Heer Jezus die in gevaar is, maar ook hun leven is in gevaar. Want zij zijn zijn discipelen. Ja, als hij naar het leven gestaan wordt, zijn zij ook niet veilig. Maar de Heer Jezus maakt alle misverstanden, neemt alle misverstanden weg, beter gezegd, door in vers 14 heel duidelijk te zeggen, toen zei Jezus dan vrij uit tot hen, Lazarus is gestorven en ik ben blij om u dat ik daar niet was, opdat u zult geloven. Maar laten wij naar hem toe gaan. Zie je dat? Omdat de Heer Jezus ook deze opwekking ziet als heel belangrijk voor de discipelen. De dood van Lazarus is op zich ook voor de discipelen die hem ook goed kennen. Het is heel duidelijk uit de andere evangeliën dat de Jezus daar vaak kwam. Dat dit een plaats was. En de Jezus is zeker 3 maal of 4 maal naar Jeruzalem getrokken. Dat dit wel een vaste verblijfplaats zal geweest zijn voor de Heer elke keer als hij naar Hinder ging. Want het was maar een boogschut. Betanië ligt langs de flank van de Olijfberg. Dus het is hoop en al 4 kilometer te voet naar Ginder. Ja, dus het is belangen niet ver van Jeruzalem. Het is buiten de drukte. En de Heer Jezus was al zeer wel gekomen bij deze mensen. Het waren ook zijn vrienden. Dus vrienden, dat word je niet van 2 keer op bezoek te gaan, denk ik. Ofwel moet dat anders zijn dan in onze dagen. Maar ik denk het niet. Dus ook de discipelen waren heel goed met het huisgezin van Martha, Lazarus en Maria vertrouwd. Dus ook voor hen was het overlijden van Lazarus natuurlijk een schok. Net zoals iedereen die iemand geeft die hij graag ziet en die hij goed kent. Het toch altijd een ontnuchtering is wanneer dat iemand overlijdt. Ik denk dat dat heel duidelijk is. Maar toch geeft de Heer Jezus aan dat het overlijden weliswaar een droef gebeuren is, maar toch een reden zal zijn tot blijdschap. Ik ben blij, zegt hij, omdat ik daar niet was, opdat u zult geloven. Ja? Dus ook voor hen zal het blijdschap worden, omdat ze daarin zullen zien welke macht de Heer Jezus uiteindelijk ook heeft en wie hij is. Zijn heerlijkheid komt daarin ook openbaar. Maar laten we naar hem toe gaan. De Heer Jezus wil geen tijd verliezen. Nu is het tijd om te vertrekken. Dus blijkbaar geeft de Heer Jezus duidelijk van de Vader toegezegd gekregen dat Lazarus punt 1 gestorven is en punt 2 dat het tijd is om nu te vertrekken. Want wat weerhield de Heer Jezus ook om te gaan? De Heer Jezus vertrekt maar niet omdat mensen hem roepen, maar hij vertrekt omdat het de tijd is van zijn Vader. En daarop zegt, loopt hier deze genezing een klein stukje parallel met Johannes hoofdstuk 2. Weet je nog, waar Maria heel duidelijk zegt van, er is geen wijn meer. Maar het is niet op haar wenk dat Jezus water gaat veranderen in wijn. Net zoals Jezus niet vertrekt wanneer dat zijn broers zeggen van, kom, het is tijd om te vertrekken in Johannes hoofdstuk 7, in het feest. Jezus gaat niet op met zijn broers. Hij wacht totdat zijn Vader hem groen licht geeft om te vertrekken. Zo ook hier. Het is op teken van zijn Vader dat hij uiteindelijk gaat. Want hij weet wat er zal gebeuren. Want opmerkelijk, straks als we de Heer zullen zien bidden, hij vraagt de Vader niet om Lazarus op te wekken. Hij dankt. Ik kan alleen maar danken als je al zeker weet dat het zal gebeuren. Ja? Het is een dankgebed en geen vraaggebed. Dus hier weet de Heer Jezus al heel duidelijk wat er zal gebeuren. En dan gaan ze vertrekken. Dus dan krijgen we meteen zijn we 4 dagen verder. En vers 17. Tenzij er vragen zijn ondertussen.
Ja, eerst voor hem zegt Thomas dat we ook met hem, dat we ook gaan met hem te sterven.
Ja, wat denk je?
De strijden al naar water of zo dat Thomas denkt?
Nee, ze zijn verschrikkelijk bang dat dit fataal zou kunnen zijn. En daarom zegt Thomas, ofwel bedoelt hij het heel getrouw, van oké, dan gaan we niet met hem. Dan gaan we ook niet met hem sterven. En we blijven hem trouw tot in de dood. Ofwel, zeggen andere commentatoren, zegt hij het op cynische wijze van ja, dan gaan we ook maar met hem gaan sterven. Ik denk dat het is uit trouw. Dat Thomas wel degelijk de Heer heel getrouw is. En dat hij zegt van kom, als het dan zo moet zijn, dan gaan we mee met hem. En we blijven bij hem.
Het is soms dan toch wel over. En hoe groot het is. Dus dat we daar best nog moeten weer te zien. En de hand gaan.
Ja, inderdaad. Maar en ik heb dat vroeger al een keer uitgelegd. Ik zal het nog niet uitleggen als we hinder komen. Het feit dat hij daar ongelovig of als ongelovig bestempeld wordt, is eigenlijk wel niet helemaal onlogisch. Hij wil zeker zijn van het feit. Want zoiets vanzelfsprekend is dat nu ook niet. Dat iemand opstaat uit de dood. Vanuit hun opvatting dat een opstanding gezamenlijk is. En dat er één iemand alleen opstaat uit de dood met een opstandingslichaam. He? Want dat demonstreert ook de Heer Jezus. Op die avond van de opstandingsdag. Dus Thomas wil 300% zeker zijn dat wat dat in geloof de waarheid is. En in dat opzicht kan je hem dan niet kwalijk nemen. Dat hij daarvan duidelijke tekenen wil zien. Omdat zijn geloof zou gevestigd zijn op feiten en niet op een zweverig iets. Vermits dat ze daar gaan moeten van getuigenis geven. Ja, moet je toch wel zeker zijn van je slag zeker. Dus in dat opzicht wordt Thomas, vind ik ook persoonlijk, heel vaak misbegrepen. Maar is hij natuurlijk ook zo geschokt door het gebeuren. Niemand had dat verwacht, dat hij inderdaad wel duidelijk wil weten of het nu werkelijk zo is. Ja, dan niet. Dus hier, ik denk dat het gaat dat Thomas beter gezegd zijn loyaliteit, zijn trouw uit laat zien. En laat zien aan ten aanzien van de Heer Jezus dat hij met hem wil gaan om trouw te blijven tot in de dood. Net zoals Petrus dat ook zegt. En het ironische is dat Petrus niet gaat sterven voor Jezus. En dat Thomas niet gaat sterven omwille van Jezus. Maar dat Jezus sterft voor hem. Dat is het hele opmerkelijke in dit gebeuren. Dus ze komen daar. Als er geen andere vragen zijn of opmerkingen.
Van die diadellen.
Ja.
Het was vier dagen reizen is nog anders.
Ja. En Jezus weet dat Lazarus zeker gestorven is. En dat is het vertrekpunt. Toch vertrek je. En toen reis je 4 dagen. Toen kom je eraan liggen. Lazarus toch al 4 dagen in het graf. Ja, naar alle waarschijnlijkheid. Ja, natuurlijk. Het kan ook. Het kan niet anders. Het kan niet anders. Hij is al gestorven terwijl zij op de terugweg waren. Ja? Zie je niet mee?
Ja, ik dacht dat we op een bericht worden.
Ja.
En dat de jaren Tom ging, was al op dat richting van Jessie.
Ja.
Dat de jaren Tom ging aanzetten, 4 dagen. Dat moest hij ernaast zijn.
Nee, dat was nog ook 2 dagen te laat. Dat is hetgeen dat ik er straks al uitlegde. Als 4 dagen reizen is, alleen. Ja. En wat de Heer Jezus hier nu bij zijn dood vertrekt, is het er 4 dagen over. Ja, als hij die 2 dagen niet wacht, en hij vertrekt, is Lazarus ook al 2 dagen overleden, Marleen.
Ja, ik ging ervan uit dat dat bericht arriveerde. Lazarus is ziek, en dat hij het ongeveer dan stapte, ja, toen was hij er.
Ja,
maar
in de toekomst blijft nog 4 dagen in het graf. Ja, aan dus het moment dat die goden dat zo zeggen, is hij niet gestorven.
Wacht, wat de
bode
komt,
wacht even. Ja, 2 dagen.
Ja, maar dat die 2 dagen is de terugreis ook voor de bode.
Ja, voor de
bode
ook, ja. Die mist ook nog niet.
Maar vanaf het moment dat de Heer dat niet zoekt, wacht nog 2 dagen. En kom pas vertrekt hij. Dus het feit dat hij ze vertrekt, dat Lazarus sterft, want het duurt 4 dagen.
Ja. Tuurlijk.
Ja.
Had Jezus meegeweest met de bode, kwam hij 2 dagen te laat. Dus die boden waren ook al te laat. Ja? Is het een beetje... Allee, Marleen. Het is laat uit de avond, hè. Goed. Nog vragen erover? Dus Bethanië was dus heel dicht bij Jeruzalem. Ongeveer 15 stadien. Dat is een boogschut, 4 kilometer op en al. En dat is de reden waarom dat Johannes dat vertelt, is om te verklaren waarom dat er zoveel mensen uit Jeruzalem aanwezig zijn in die rouwperiode na de begrafenis van Lazarus. En vele van de Joden waren naar Martha en Maria toegekomen om hen over hun broer te troosten. Dus dat was heel, heel normaal dat je, als iemand overleden was die je kende, die een vriend van je was of een verwante, dat je ook daar naartoe ging om je medeleven te betuigen en ook daar een tijd bij deze mensen verbleef. En ook, ja, dat heb ik al vroeger ook al een keer gezegd, en er waren minimum altijd, en er zullen wel wat meer geweest zijn daar, minimum altijd 2 mensen met instrument, meestal fluitspelers, en 1 vrouw die weeklaagt, om zeg maar dat proces ook in gang te zetten. Aan iedereen, zeg maar, in een droevige stemming te brengen en aan te zetten om mee te wenen en mee te weeklagen. In tegenstelling tot hier in het Westen, moet je je verdriet in stilte, je tranen wegpinken, Maar daar gebeurt dat heel openlijk en heel publiekelijk. En heel luid. Hoe luider je roept, hoe meer respect dat je hebt voor de doden. En dat je nu ook ziet in de Palestijnse gebieden als de bommen aanslagen zijn. En dat er heel luid gerouwd wordt. Dus, en die zangers, of beter de muzikanten en die zangers waren er om dat proces, zeg maar, op gang te brengen en in stand te houden. Voor ons klinkt dat natuurlijk vreemd, maar voor hen was dat heel, heel gewoon. En dus toen dat gebeurde, zaten de mensen, dus die achterbleven, in dit geval Martha en Maria, in hun huis, zaten ze daar en kwam iedereen naar binnen om zijn deelneming te betuigen. Maar gebeurde meestal daar in huis dat de mensen bleven rouwen, ofwel ook bij het graf. Vandaar dat we vinden dat wanneer Maria naar buiten loopt, mensen denken dat ze gaat bij het graf gaan rouwen. Ja, dat gebeurde ook. En dan werd daar, zeg maar, ook verder gezongen, geweeklaagd en muziek gespeeld, ging dat proces gewoon verder bij het graf. Dus we zien dat er heel veel volk is. Dat betekent dat deze mensen, zoals ik al aangaf, heel goed gekend zijn, heel veel respect genieten. En wanneer dat Martha hoort dat Jezus eraan komt, dan kan ik wel voorstellen dat er direct al mensen zijn die zien dat Jezus op komst is, die dat direct ook gaan zeggen naar Martha, wetende dat er boden zijn uitgestuurd om Jezus erop attent te maken dat hij nog, toen dat hij nog ziek was. Dan gaat Martha er naartoe. Maria blijft achter in het huis. Daar moet je niks bij zoeken. Dat is gewoon zo. En natuurlijk, ja, als er zoveel mensen zijn die komen medeleven betonen, kan je moeilijk alle twee weglopen. Dat gaat niet. Dus Maria blijft gewoon thuis. En Martha gaat naar Jezus toe. Jezus blijft, gaat niet direct naar huis, dat zie je ook wel. Hij blijft buiten het dorp. Waarom doet hij dat? Omdat hij die mensen wil persoonlijk spreken. Hij wil dan niet in die menigte tot gaan spreken. Hij wil persoonlijk met gaan spreken als vrienden. Dat zou je toch ook willen. Als je als vrienden in zo'n situatie elkaar ontmoet, dan ga je toch niet wat hij wil zeggen, dat openlijk en publiek doen, maar dan ga je dat proberen in een beperktere kring te zeggen. En dat is hetgeen dat Jezus ook van plan is. Dus Martha gaat naar de Jezus toe en ze zegt: Heer, als u hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn, maar ook nu weet ik dat God u al wat u van God zult bidden, zal geven. Dus hier zien we dat Martha, het feit dat Jezus niet gekomen is, niet betekent dat ze haar geloof en vertrouwen in de Jezus verliest. Je proeft wel iets, een ondertoon van spijtig dat je er niet was, maar je proeft er toch geen wrok en of een zekere bitterheid, omdat Jezus er niet is. Maar je proeft dat zij nog alle hoop in hem heeft en weet dat hij alles wat hij bidt ook van de Heere God verkrijgt. Dus ze ziet de Heer Jezus heel duidelijk als iemand die in de gunst van God staat. Omdat hij een man Gods is. Dat is overduidelijk. Dat betekent niet dat ze al hier al denkt van als hij straks voor mijn broer zal bidden, zal hij opstaan. Dat kan dus totaal niet. Hè? We hebben dat straks al gezegd. Martha is degene die juist protesteert wanneer de Jezus vraagt, door het graf open. Dus daar denkt ze hier niet aan. Alleen vinden we hier heel nadrukkelijk dat ze al haar vertrouwen in Jezus nog heeft. En we proeven iets van de mate van geloof die deze vrouw heeft ook in de Heer Jezus. Nu, de Heer Jezus spreekt haar aan en zegt: je broer zal opstaan. Als Maria, of Martha beter gezegd, dat hoort, dan klinkt dat voor haar niet vreemd, want veel mensen zullen dat gezegd hebben wanneer dat ze bij haar thuis binnengestapt zijn om medeleven te betonen. Net zoals wij ook tegen elkaar zeggen dat er iemand overlijdt van we zullen hem of haar zeker terugzien. Zo vertroosten die mensen ook elkaar met diezelfde gedachte. Dus voor haar klinkt het in haar oren dat de Heer Jezus haar vertroosting heeft en moed inspreekt van: je hebt pijn en het is pijnlijk het verlies van je broer, maar weet wel dat er een dag komt dat je hem zal terugzien. En dan zie je ook aan haar respons dat ze dat ook zo begrijpt. Martha zei tot hem, ik weet dat hij zal opstaan in de opstanding op de laatste dag. Dat is ook haar troost. Ze weet dat die opstanding zeker zal zijn, er zal zijn. En ze weet dat de dood van haar broer niet het einde is. Maar de Heer Jezus wil wel meer zeggen dan dat. Het is niet gewoon zo dat hij zijn medeleven betoont en haar vertroost met die troostrijke woorden die iedereen spreekt, maar hij heeft iets anders voor ogen. Hij bedoelt nadrukkelijk dat haar broer nu zal opstaan uit de dood. Daarom zegt hij ook, in vers 25, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al sterft hij. En ieder die leeft en in mij gelooft, sterft geenszins in eeuwigheid. Dus enerzijds maakt de Heer heel duidelijk dat voor wie leeft, de dood niet het einde is. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al sterft hij. Voor de levenden is de dood, die onherroepelijk komt, niet het einde. Wie gelooft in de Heer Jezus, leeft, en daar kan de dood niks aan veranderen. Integendeel, de dood is gewoon een tussenfase. Daarom spreekt Jezus ook nadrukkelijk over slapen, want voor hem, hij kan er nog meer zeggen dan wie ook. Hij heeft de macht over de dood, en zijn geliefden, die, zeg maar, ontslapen. Voor hem is dat maar een tijdelijke periode. Want hij heeft de macht over de dood. En de dood, de vijand, want zo moet je hem hier ook echt zien, de vijand die de geliefde, zeg maar, in zijn macht heeft, moet die geliefde loslaten. Want Jezus is sterker dan de dood. Dus hij maakt heel duidelijk, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al sterft hij. Als hij zegt, ik ben de opstanding en het leven, wat bedoelt de Heer Jezus dan mee te zeggen? Ja, die opstanding is inderdaad iets dat zal gebeuren in de toekomst, een gebeurtenis. Ja, Jezus zegt niet, ik ben die gebeurtenis. Jezus zegt, ik ben de opstanding, omdat zonder hem die opstanding niet kan gebeuren. Dat is net hetzelfde, alsof dat Bill Gates zou zeggen, ik ben Microsoft. In andere woorden, Microsoft zou nooit meer bestaan zonder Bill Gates. En dat is wat de Heer Jezus ook bedoelt. Er zou zonder hem geen opstanding zijn, want de opstanding gebeurt door hem. De opstanding is zo nauw met hem verbonden, dat hij van zichzelf kan zeggen, ik ben de opstanding. En ten tweede zegt hij ook, dat zijn twee verschillende dingen, en het leven. In andere woorden, hij zelf is het leven en heeft het leven aan iedereen. Daarom is de opstanding ook zo nauw met hem verbonden. Omdat hij degene is die leven zal geven. Hij heeft het leven in zichzelf. Daarom ook kan de dood hem niet knechten. Daarom zien we ook in het Johannesevangelie dat de Heer Jezus zelf opstaat uit de dood. Ik heb de macht, zegt hij, om mijn leven af te leggen en het weer op te nemen. Hij is het leven. En die dood kan er niks aan veranderen. Hij bezit het leven nu al. Het is niet dat hij het leven na de opstanding bezit. Nee, hij bezit dat leven nu al. Zo wordt dat gezien. En iedereen die nu al, op dat moment, met hem door geloof verbonden is, bezit ook dat leven. Want dat is hetgeen dat we zo vaak gezien hebben in het Johannes-evangelie. Het eeuwige leven wordt niet gezien als iets toekomstigs. Het eeuwige leven wordt gezien als nu. Dat je dan nu al deelachtig bent, als je gelooft in Jezus Christus. Dat komt omdat Johannes duidelijk de nadruk erop legt, dat eeuwig leven hebben, het kennen is van de Vader en hem die hij gezonden hebt, zegt de Heer in Johannes hoofdstuk 17, vers 3. Dat is het eeuwige leven. God kennen, opnieuw in relatie gebracht zijn met de Heere God zelf, de bron van alle leven. Dus, leven heb je nu, en de dood kan dat niet aantasten. De dood kan dat niet verhinderen of iets van afbreuk aandoen. Daarom zegt de Heer Jezus ook de andere kant. En ieder die leeft en in mijn geloof sterft geenszins in eeuwigheid. In andere woorden, iemand die eeuwig leven heeft, kan nooit, dat leven is onaantastbaar. Dat betekent dat zo iemand nooit de tweede dood kan sterven. Ja? Dat geeft de Heer Jezus hier heel duidelijk aan. Geloof je dat, zegt hij. Ik heb het al uitgelegd, daarmee bedoelt hij. Gelooft u dat de opstanding en het leven, dat iedereen deelachtig wordt, het eeuwige leven, gelooft u dat dat zo nauw met mij verbonden is? En heb je erop gelet? Ik vond dat eigenlijk zo opmerkelijk, ik had er nog nooit zo niet bij stilgestaan. Die vrouw komt daar, Martha komt bij de Heer Jezus. Ze heeft enorm veel verdriet, dat kan je wel voorstellen. Haar hart is gebroken, haar broer is gestorven. En Jezus begint dan over zichzelf te vertellen wie dat hij is. Heel niet raar. Heel niet raar. Maar die zegt van niet. Dat realiseert zij natuurlijk op dat moment nog niet. Maar dat is inderdaad alle hoop die we hebben. En dat betekent dat er niks, ook in geval van overlijden, dat er niks vertroostender is dan de Heer Jezus zelf. Natuurlijk is die opstanding op zich een heerlijk vooruitzicht. Dat je weet van, je zal eeuwig gescheiden zijn van mensen die je dierbaar zijn. Maar het feit dat de Heer Jezus jouw Heer is en wie dat hij in zichzelf is, hier in dit geval legt hij de nadruk op dat hij zelf de opstanding en het leven is, dat is het allervertroostende. Er is niemand die meer troost kan bieden dan de Heer Jezus zelf. En dat is een heel belangrijke les die we moeten leren. We kunnen alleen troost vinden bij de Heer Jezus zelf. Er is een hoop, maar die hoop is er omwille van hem. Buiten hem zal die hoop er niet zijn. Waarom legt hij daar zo de nadruk op? Ik ben die opstand. Ik ben het leven. Ja? En ik hoop dat dat ons kostbaar mag zijn. En dat we in dat opzicht, inderdaad, wanneer dat te vertroosten valt, ook zouden daarin ook vertrouwen. En de kracht eruit putten om mensen te wijzen op de Heer Jezus Christus. Van hem te vertellen en geloven. En met heel ons hart, dat dat de diepste troost biedt die een mens maar kan hebben in zulke momenten. Want het is onze Heer zelf die het hoogst persoonlijk doet ten aanzien van zijn geliefde vriendin. Mag ik toch zeggen, het is een vriendin van hem, het is een discipelin, het is een vriendin, het is iemand die hem zeer genegen is. En dan zegt zij direct, ja Heer, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld zou komen. En dit laat toch zien hoezeer deze vrouw toch wel begrepen heeft, voor zover dat, want dat ze kan begrijpen, voor de uitstorting van de Heilige Geest, dat ze wel vertrouwt dat de Heer Jezus Christus, die lang verwachte eindtijdfiguur is, die in de wereld zou komen, hè, die Zoon van David, de lang verwachte Messias, de Zoon van God, ja, daarmee zie je hier ook nog een keer, dat dat niet bedoelt, de tweede persoon van de Godheid, maar wel degelijk de Zoon van God als de koningsmessiaanse titel. Zij gelooft dat Jezus die nakomeling van David is. En dat stopt het gesprek, want dan gaan we verder in vers 28. En na dit gezegd te hebben, ging zij heen en riep haar zuster Maria in het geheim en zei, de meester is er en hij roept je. Ik vind het spijtig dat er hier vertaald is met de meester. Eigenlijk is het gewoon het woord voor leraar wat hier staat. De leraar staat hier. Dus in het Grieks. Dus de meester komt zo meesterlijk over. Ja, meester, ja, dat zijn wij vroeger ook wel in school. Meester. Maar dat wordt nu niet meer gezegd. Moest er hier staan, de leraar, dan zou je veel beter begrijpen wat er hier bedoeld wordt. Want waarom zet Johannes dat hier zo op nadrukkelijk? En want ik kon er even goed neergeschreven hebben, de Heer is er. Maar is dat de meester? Waarom? Omdat het zo uniek is dat de Heer Jezus vrouwelijke discipelen heeft. Niemand in die dagen spendeerde zijn tijd om vrouwen te onderwijzen. Niemand. Maar zij spreken over de Heer Jezus als de leraar. Dus dat betekent dat zij door hem nadrukkelijk onderwezen zijn. En toont de unieke relatie die zeg maar, vrouwen ook hadden met de Heer Jezus, dat zij ook evenzeer discipelen waren als de mannelijke discipelen en evenzeer onderwijsgenoten als de mannelijke discipelen. En dat is wel heel bijzonder. Vandaar dat zij zegt, de leraar is er, en hij roept je. En dan gaat zij ook natuurlijk naar de Heer Jezus toe. En ze staat snel op en ze gaat naar de Heer Jezus. En wanneer ze bij hem komt, is hij nog altijd buiten het dorp. Wat aantoont dat de Heer Jezus daar ook bewust op blijft. Dat hij zich niet in die groep wil mengen van mensen, maar dat hij haar eigenlijk wel persoonlijk wil spreken. Maar wat er natuurlijk niet kon voorzien worden, is dat overige mensen die daar ook zijn, zien dat Maria naar buiten loopt en ze gaan met haar mee om haar te vertroosten. Dus die zeggen, ja, waarom volgen ze eerst Martha niet en Maria wel? Wel, uit alles blijkt dat Maria op dat moment toch wel het meest verdriet had. Want het is ook zij, als ze bij de Heer Jezus komt, die terug direct begint te wenen. En in dat opzicht, zij die dus het meest vertroosting ook nodig heeft. Dus kan je ook begrijpen dat de mensen, dan wanneer zij juist naar buiten gaat, ook denken dat ze naar het graf gaat om verder te wenen en haar willen volgen om haar daarbij te staan in al haar verdriet dat ze ook heeft. Dus dat is een hele normale verklaring waarom dat deze mensen dan ook haar volgen. Zij komt bij de Heer Jezus en je ziet net dezelfde reactie. Heer, als u hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Dus ook daar proef je een ondertoon van een stuk droefheid en verslagenheid dat de Heer Jezus er niet kon zijn. En ze begint prompt te wenen aan zijn voeten, en want dat staat ook in vers 33, toen Jezus haar dan zag wenen, en de Joden die met haar waren meegekomen, zag wenen, en je ziet dat het verdriet wel serieus groot is, werd hij verontwaardigd. En dat woord verontwaardigd is een hele sterke uitdrukking. Verontwaardigd in geest en ontroerd. En in vers 35 staat er dat hij ook weende. Dus hier worden verschillende woorden aangegeven om te tonen dat de Heer Jezus meer doet dan enkel maar wenen. Want waarom weent Jezus eigenlijk? En Luc kijkt zo, misschien weet dat een rare vraag, maar Jezus weet toch wat hij gaat doen? Jezus weet wat hij gaat doen. Hij weet dat Lazarus binnen x aantal tijd tot de rug is. Dus wenen in directe zin om het verlies van Lazarus zelf, dat kan moeilijk. Dat is ook niet echt logisch, hè? Waarom weent hij dan?
Ik vind het goed verdriet die Martha en Maria.
Inderdaad. Een medeleven met deze mensen. En het verdriet dat zij hebben, hij deelt in dat verdriet. Maar tegelijkertijd, hij is dus verdrietig, wat ook laat zien, en dan merken de mensen ook terecht op, dat hij die mensen heel graag ziet. Maar hij is ook tegelijkertijd verontwaardigd. En verontwaardigd is hier een heel sterk woord. Verontwaardigd betekent hierin dat hij verschrikkelijk kwaad is. Is echt kwaad. Diep kwaad. Verbolgen is eigenlijk. En waarom zou hij zo kwaad zijn? Heb je daar een idee van? De dood is nog altijd de laatste grote vijand. En is het gevolg van de zonde. En Jezus ziet het verdriet van die mensen die hij zo lief heeft. En hij ziet het afschuwelijke wat de dood ook doet. Want dood doet, wat doet de dood, beter gezegd? Het brengt scheiding tussen mensen die elkaar heel graag zien. Het brengt mensen die zo intiem met elkaar vertrouwd zijn, scheidt ze definitief. Vooral voor mensen die geen hoop hebben, is de dood de absolute nachtmerrie, dat mag je toch wel zeggen. Veel mensen zijn compleet hopeloos wanneer de dood zijn intrede. En dat is wat de Heer Jezus afschuwelijk vindt en gewoonweg haat. En kwaad voor is. De dood die scheiding maakt tussen mensen. De dood die het gevolg is van de zonde. En daarover is hij zo verbolgen. Maar bij de Heer zie je dat zo perfect en volmaakt. Mensen kunnen ook de dood haten. En dat overbitterd worden. En helemaal, zeg maar, in zichzelf gesloten worden. En stilletjes dan gewoon wegkwijnen. Maar je hebt de andere mensen die bij een overlijden veel verdriet hebben, heel emotioneel zijn, maar niet verbolgen zijn over die dood. En dan zie je dat het een emotioneel gebeuren is, maar dat houdt het ook mee op. Maar bij de Heer zie je dat perfect evenwicht. Er is een verbolgenheid, een haat over de dood, en tegelijkertijd is er ook bij hem een diepe bewogenheid. Bij hem zie je dat zo volmaakt opnieuw aanwezig. En dan, als hij dit ziet, dan vraagt hij, waar hebt u hem gelegd? En zij zeiden tot hem, Heer, kom en zie. En Jezus, al wenende, gaat hij dus naar het graf van Lazarus. En iedereen ziet dat de Heer Jezus ook weent. Dat betekent dat hij ook zomaar niet een traantje wegpinkt. En dan staat er ook bij, met cijfertje 3, Jezus vergoot tranen. Dat betekent dat hij wel serieus verdriet gehad en serieus meeleefde met Martha en Maria, en dat het niet zomaar enkele gewone oppervlakkige traantjes waren. En dat heeft dan ook de reactie in vers 36, dat de mensen zeggen, zie hoe lief hij hem had. Nee, het is niet voor Lazarus, hij heeft hem wel lief, maar het is niet voor hem dat hij weent, het is voor Maria en Martha dat hij weent. En omwille van het verschrikkelijke die er gebeurd is, want Lazarus zal opstaan. Maar dan zie je ook de gemengde reactie, vers 37. Maar sommigen van hen zeiden, kon hij die de ogen van de blinden openen, niet maken dat ook deze niet stierf? Dat betekent niet dat ze dat cynisch zeggen van, hè? En hier zie je ook weer, teruggrijpen naar de genezing van de blinde man. Pardon, van de blinde man. Zie je teruggrijpen ook weer, dat Johannes doet, om aan te geven hoe nauw dat die dingen allemaal met elkaar verbonden zijn. Maar we zien hier ook dat deze mensen een terechte opmerking maken. Hij kon dat voorkomen hebben dat deze stierf. Dat is het punt. Niet. Maar je ziet ook tegelijkertijd hoe deze mensen vol ongeloof zitten. En hoe ongeloof nog 20 of 30 of 40 tekenen moeten zien en dan nog eigenlijk niets leren. Deze genezing van deze blinde man heeft deze mensen geen stap dichter gebracht bij de Heer Jezus. Zie je hoe dat ongeloof, als God zelf het niet doorbreekt, nooit vanzelf spontaan kan plaatsruimen voor geloof dat bestaat. Het is God die moet ingrijpen. Anders kan ongeloof, wordt ongeloof alleen maar meer en meer gevoed. Want je ziet het ook hier in de houding van die mensen. Jezus komt weer te laat. En ze hebben totaal geen hoop en geen vertrouwen in hem. Dan zien we dat de Heer nog steeds, Jezus dan opnieuw in zichzelf verontwaardigd, kwam bij het graf. Ik geloof niet dat je hier nu een andere betekenis moet aangeven, dat hij nu verontwaardigd is, omdat dat die mensen ook van hem denken. We hebben al op de hand van het Johannes-evangelie gezien dat de Heer daar eigenlijk niet van wakker ligt, voor dat mensen van hem denken. Maar hij is bezig met Martha en Maria, en hij is volledig gefocust op wat hij zal doen. Want hij gaat naar het graf, en hij komt bij het graf. En het is een graf zoals dat van waar Jezus ook straks in begraven zal worden. Een graf in een grot. Met een steen die er tegenaan gewendeld is. En Jezus vraagt dat die steen weggenomen wordt. Waarop Martha dus protesteert dat de Heer Jezus, Lazarus beter gezegd, al 4 dagen overleden is. En ik kan u verzekeren dat dat er niet mooi uitziet. Want het ontbindingsproces gaat in het Midden-Oosten heel snel. Dus hij zal er zekerlijk niet mooi uitgezien hebben. Jullie weten ook allemaal, na 4 dagen, dat lichaamsvocht en dergelijke meer. Het is niet voor niks dat men overvloedig balsem opdoet, omdat hij juist verschrikkelijk stinkt. Dus wanneer dat lichaamsvocht losgelaten wordt en in die doeken, moet u geen tekeningen erbij maken dat als haar broer zo moet vertoond worden, dat dat geen zicht is, dat dat iets is. Dat is hem eigenlijk onteren als je zoiets doet. Vandaar dat ze zo protesteert. Maar de Heer Jezus wijst terug naar wat hij heeft gezegd. Jezus zei tot haar, heb ik je niet gezegd dat je als je gelooft de heerlijkheid van God zal zien. Herinner je nog? Zij dacht natuurlijk aan de opstanding, aan de komende opstanding. Maar de Heer Jezus sprak die woorden met het oog op wat hij direct zou doen. En nu herinnert hij ze daar opnieuw aan en wijst haar erop dat de heerlijkheid van God zal openbaar worden door de opwekking van Lazarus. Dan doen ze het uiteindelijk toch. En dan zie je dat de Heer Jezus ogen opricht en dan zijn vader begint te danken. En vooral begint te bidden met het oog op de omstanders. Vader, ik dank u dat u mij hebt gehoord. Ik wist wel dat u mij altijd hoort, maar terwille van de menigte die rondom mij staat, heb ik dit gezegd. Opdat ze geloven dat u mij hebt gezonden. Zie je hoe belangrijk dat het ook is om te beseffen dat gebed en luidgebed ook een vorm van onderwijzing is. Ook een vorm is van vertroosting en bemoediging. Dat luidt op bidden niet zomaar iets persoonlijk is ten aanzien van God. Als je in een groep bent of met omstanders bent. Maar dat het ook nadrukkelijk een instrument is dat de Heer Jezus gebruikt. Om de mensen rondom hem te onderwijzen. Vandaar dat het belangrijk is dat wij ook leren ten aanzien ook van ongelovige mensen. Om ons niet te schromen als er iets is. Om te zeggen, zal ik eens moet ik eens met je bidden en luid te bidden. Omdat we nooit niet genoeg of nooit niet kunnen beseffen welke impact die woorden kunnen hebben en ons door de Heer kunnen gebruikt worden voor de mensen die op dat moment bij ons zijn. Ik denk dat dat belangrijk iets is om te leren, dat we van de Heer Jezus hier ook zien. Hij leert hen, want zoals ik al aangaf, het is een dankgebed. De Heer Jezus bidt niet dat hij hem zal gebruiken om Lazarus op te wekken. Nee, hij is ervan overtuigd dat hij al gehoord is en dat hij altijd hoort. Dus dat is helemaal het punt niet. Maar hij doet het omwille van hen. En dan zegt hij, en na dit gezegd te hebben, riep hij met luider stem, Lazarus, kom naar buiten. Ook dat roepen is niet luid roepen, omdat Lazarus hem zou horen. Dat is het punt helemaal niet, want Lazarus kan hem niet horen. Want Lazarus wordt tot leven gewekt. Maar omdat de mensen heel goed zouden horen hoe dat hij Lazarus tot leven roept. Want zo zal hij alle mensen roepen. Op het moment dat de geest terugkomt en de opstanding zal plaatsgrijpen, zal hij het doen met een luid roepen. En hier moeten die mensen ervan getuigen zijn dat hij zelf, dat op grond van zijn woorden die mensen opstaan. En daardoor bewezen wordt dat hij, zoals hij zegt, de opstanding en het leven is. Want iedereen die dit hoort en die erover nadenkt en Genesis 1 voor de aandacht haalt, waardoor je ziet dat God begint met het spreken en de schepping zo tot aanzien roept, ziet hier dat God geopenbaard is in het vlees. En Jezus Christus, de ware Zoon van God, die hier de doden tot leven roept. En Lazarus komt ook naar buiten. Hij is natuurlijk gebonden en moet huppelen naar buiten. Want zijn handen en zijn voeten zijn gebonden en zijn gezicht is bedekt. En Jezus zegt tot hem, maak hem los en laat hem heen gaan. En dan zullen wij natuurlijk, zitten wij, boomvol vragen, want wat zouden Lazarus zijn eerste woorden geweest zijn? Zou je dat niet willen weten? En dat hij dat ervaren heeft. Ja, dat zouden we toch allemaal willen weten. We zouden toch heel veel kunnen vragen aan Lazarus. Maar hier stopt het meteen. Dat is het laatste. En we gaan direct over naar wat deze opwekking, deze klimaat daar tot gevolg heeft. Wat de gevolgen daar nu van zijn. Voor de Heer Jezus. Voor deze mensen die zeg maar er getuigen van waren. Maar ook voor de leiders van het volk die met dit gebeuren zullen geconfronteerd worden. Maar ik ga dat houden voor volgende week.